Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanmorgen gaat onze oud-predikant dominee Kommers uit Ermelo bij ons voor. Er is vanmorgen geen zondagsschool. Na de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van koffie, thee en fris. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Ina Eppinga, die immuuntherapie volgt, en voor Roman Wieger. We bidden dat Johan Oskam en Maaike Pols aanstaande dinsdag, na hun werkvakantie in Brazilië met World Servants, weer veilig thuis mag komen. We bidden voor Willem Henry en Ditteke in Zimbabwe en voor het werk dat zij daar doet. We bidden ook voor Andrea en Arvind met hun kinderen in Azië. En dat Andrea weer met inzet en creativiteit het werk op school mag voortzetten. We zingen nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, uit Weerklank lied 225, vers 1 en 3. Vers 1 begint met: "Wij wachten op u, Zoon van God, wil spoedig ons verschijnen." En vers 3 begint met: "Wij wachten op u. U zegt zelf, de tijd is haast gekomen." Na het zingen van lied 225, 1 en 3 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Samen gaan we zingen Psalm 72 en van deze psalm de versen 4 en 6. Op deze zondagochtend stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. En wij lezen deze ochtend de wet van de Heere uit Exodus 20. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid, Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet willekeurig gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. In het boek van de psalmen vinden wij psalm 119. En psalm 119 is een lofzang op de wet van onze God, de wet die wij zojuist gelezen hebben. En dan lezen wij dat de psalmist een getuigenis geeft na het horen van de wet. Hij zegt: uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want ze zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen, dus uw geboden, te handelen voor eeuwig, tot het einde toe. Amen. Opnieuw gaan we zingen uit de psalm die we zojuist gezongen hebben, 72, en nu het zevende vers: nooddruftigen zal hij verschonen. Bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige, liefdevolle God en Vader in de hemel. Op deze zondagochtend zijn wij hier als deel van uw gemeente samen in uw huis. Wij wachten op u. Zo zongen wij aan het begin. Wij wachten op u, Zoon van God. Wil spoedig ons verschijnen. Als gemeente zijn we onderweg. Onderweg naar de toekomst die u voor ons in Christus Jezus, uw Zoon, hebt geopenbaard. Dat wie in hem gelooft, in uw lieve Zoon, Jezus Christus, die heeft het eeuwige leven. Wij danken u, Heere, dat u ons op deze stralende zondag samenbrengt. Dat is zo bijzonder, het is zo'n voorrecht. Waar zovelen aan huis gebonden zijn, vanwege ziekte of andere omstandigheden niet meer kunnen komen, waar anderen totaal geen lust hebben om hier te zijn. Daar hebt u het ons vanochtend in het hart gegeven, om hier te komen. Want hier klinken de woorden van het leven. Hier ligt uw woord open op de preekstoel. En hier bent u het die al van generatie op generatie gesproken hebt. En ook deze zondag tot ons, tot onze kinderen, klein achterkleinkinderen, zult spreken. Woorden van het leven. Heere, en dat maakt ons klein dat u zo getrouw bent. Al eeuwenlang, ook hier in deze kerk, is het getuigenis van u doorgegaan. En velen zijn in het geloof gestorven. Met het oog op Jezus, die voor hen de dood overwonnen heeft. Zo zien wij op naar u, o God, dat u op deze ochtend u ook heerlijk openbaart, in uw volle glorie en in uw heerlijkheid. Wij kunnen niet zonder u, Heere, en wij zien uit naar uw komst, naar uw overkomst, ook deze ochtend. En wanneer wij hier zijn, Heere, dat we het dan merken gaandeweg al luisterend. Dit is het woord van onze God. En dat wij straks met een dankbaar hart op huis aangaan. Omdat, Heere, u ons dingen bekend maakt die wij in de wereld buiten u niet horen. En waar de wereld ook buiten u niet van weet, van die vrede met u, van de rust in u, bij alle woelingen op deze aarde. Heere, er is zoveel gaande, en wij bidden dat u ons deze ochtend ook daarbij bepaalt dat wat er ook op deze wereld allemaal gebeurt, en het zijn schokkende, grote dingen. Elke dag worden we weer verrast door nieuwe gebeurtenissen. En het kan ons beangstigen. Maar dat bij u de rust en de vrede is, die al ons verstand te boven gaat. Geef dat wij ook in deze ochtend die rust vinden. En weten dat wij aan het offer van onze Heer Jezus Christus genoeg hebben voor leven en sterven. De enige troost, het enige houvast voor jong en oud. Zo bidden wij u, Heere, wij gaan de schriften openen. Kom Heilige Geest, zodat we begrijpen wat we lezen, begrijpen wat we horen. En straks ook, Heere, kunnen vertolken wat u ons te zeggen hebt. Ik bid u om de Bijbel zo uit te leggen dat een ieder het verstaat en begrijpt. Zo bidden wij u, God van alle genade, dat u in uw grote barmhartigheid ons deze ochtend in genade aanziet, ons genadig ook vergeeft al onze zonden, ook dat wij, Heere, helemaal niet aan u gedacht hebben wellicht. En dat wij ook niet gebeden hebben om de komst van u, Heer Jezus Christus. Wanneer wij denken dat het nog allemaal wel duurt, dan hebt u ons gezegd dat u komt, Heer Jezus Christus, als een dief in de nacht, onverwacht. Zo bidden wij dat u het geeft in onze harten, dat ons leven zal staan op naam van Hem, die u naar deze wereld gezonden hebt, Christus Jezus uw Zoon, om ons te verlossen. En dat wij uitzien naar uw komen, Heer Jezus Christus. U gaat zich tonen, zo hebben we gezongen, opdat wij bij u zullen wonen. God van alle genade, hoor en zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Wij openen deze ochtend de Bijbel in het Nieuwe Testament. We gaan naar het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 10. Het is niet zo'n makkelijk hoofdstuk, ook niet zo bekend. Het gaat wel over de laatste dingen. We begonnen de dienst met wij wachten op u. Daar is ook hoofdstuk 10 een onderdeel van die verwachting dat Jezus komt. Openbaring, hoofdstuk 10. Johannes op het eiland Patmos ziet verschillende visioenen, beelden, die God hem geeft, wat geschieden zal. Vers 1. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zeeën op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die hemel en aarde, die de hemel heeft geschapen met al met wat daarin is, en de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: ga, neem het boekje dat geopend ligt op de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en ik zei tegen hem: geef mij dat boekje. Hij zei tegen mij: neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Dit is het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in het hart. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de preek, zingen we het kinderlied. Ik heb even snel gekeken, maar ik denk dat de kinderen allemaal nog op vakantie zijn. Maar toch, het is misschien ook een wat onbekend lied. Dan kennen wij het vast als het een andere keer gezongen wordt met de kinderen. Het is Weerklank 551 over de wijze meisjes, de dwaze meisjes en de wijze meisjes. Meisjes dwaas, meisjes wijs. 1 en 2 van lied 551. Ik lees u nog één keer als tekstwoord vers 9, al hebben wij dit hele hoofdstuk voor de uitleg nodig. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij wachten op u, Zoon van God. En in het laatste versje wat we zongen, klonk de regel, heeft het nog wel zin om te wachten? Weet u, wij hebben een bijzonder hoofdstuk uit de Bijbel voor ons. En het heeft me de hele week bezig gehouden. Hoe breng je deze visioenen over de laatste dingen over in de wereld van vandaag? En je vraagt je af, als het gaat over de laatste dingen, over de afloop ook van deze wereld, dan vraag je je ongetwijfeld ook af, hoe zal het met ons leven gaan? Het leven van u en van mij. Hoe zal ons leven nog een keer aflopen? Waar lopen onze levensdagen? De mooie en de moeilijke. Waar lopen die op uit? Het gaat over de openbaring, de onthulling. Dit Bijbelboek begint met de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Achter heel dit Bijbelboek zit een zekere haast. Misschien denkt u bij uzelf, waar beginnen we aan deze morgen? Om te openen wat verborgen is. Johannes op Patmos ziet dingen die wij met onze ogen niet kunnen zien. Als het gaat over openbaring, ja, dan spitsen we onze oren. Het gaat om de onthulling van de dingen van God. In deze wereld, in de wereld van vandaag, waar duizenden sneuvelen elke dag in de oorlogen, op verschillende fronten. Een wereld waarin velen sterven door het verraderlijke Ebola-virus. Het bericht dat Jezus weerkomt in een wereld, bijvoorbeeld in Europa, dat half in de brand staat, letterlijk. Hoe zouden wij dan geen aandacht geven aan ons eigen leven en sterven? In die wereld hunkeren wij vandaag naar houvast. En wij verlangen uitleg. Want het duizelt je soms wat er allemaal om je heen gebeurt. Dat je zegt, Heere, wat gebeurt er toch allemaal? Ik heb er geen greep meer op. Johannes is in een soort extase. Maar hij is toch helemaal in bewustzijn. In volle bewustzijn. Achteraf weet hij nog precies wat hij gezien heeft. En hij is een betrouwbare getuige. Johannes ziet een indrukwekkende gestalte. De engel is bekleed met een wolk en een regenboog boven zijn hoofd. Het was de verschijning, want hetzelfde lezen wij ook in Ezechiël, aan het slot van hoofdstuk 1. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. En die wolk laat het goede zien, dat God geeft, maar het is nog wat in nevels gehuld. Maar de regenboog wijst op zijn verbond van genade. In woorden en beelden ontvangen wij hier een doorkijk naar de toekomst. Op het ogenblik is er in de grote kerk van Harderwijk een tentoonstelling van de schilderijen van Anneke Kaai. Misschien kent u haar. Of althans, hebt u wel eens een boek met haar tekeningen gezien. Haar schilderijen. Anneke Kaai geeft een weergave in verschillende schilderijen over de laatste dingen van die in het boek Openbaring beschreven staan. En een afbeelding laat zien wat zo moeilijk onder woorden soms is weer te geven. En een afbeelding verduidelijkt het vaak. Het gaat over de dingen die haast geschieden moeten. Want de tijd is nabij. Er is geen uitstel. Onder de keizers Nero en Diocletianus hebben de christenen, wanneer dit geschreven wordt, veel te lijden. Openbaring, en houd dat vast, Openbaring is een troostboek. Een bemoediging voor vervolgde en geplaagde christenen. Waarbij het altijd gaat, en dat gaat het ook vandaag om, in deze wereld. Wie is de Heere? Is God de machtige? Of in die tijd is de keizer van Rome de machtige? Regeert God? Of hebben de machten die vandaag de overhand hebben, hebben die het voor het zeggen? En is God uitgeschakeld? Nu zijn er mensen die, wanneer ze een boek hebben, vooral een spannend boek, dan beginnen ze te lezen bij de laatste bladzijde. Je bent toch altijd benieuwd hoe het afloopt. Nou, meestal is dat niet zo handig. Maar wat het boek Openbaring betreft, is deze gewoonte zo kwaad nog niet. Het is goed om te weten waar de geschiedenis van deze wereld op uitloopt. En het is ook goed als wij weten waar ons leven op uitloopt. Het loopt uit op het einde. Het gaat naar de nieuwe hemel toe en de nieuwe aarde. Het gaat toe naar het nieuwe Jeruzalem. En nu lezen wij het boek Openbaring met de ogen van Johannes en daarnaast met het oog op het Oude Testament, want het staat vol met beelden en aanwijzingen uit het Oude Testament. En wanneer we het zo doen, dan worden we bewaard voor een heleboel kramp. Want er zijn vele, ook kerkelijke genootschappen, godsdienstige groeperingen, die allerlei voorspellingen doen over de afloop van het leven van ons mensen hier op aarde. Maar het boek Openbaring is geen draaiboek. Het is ook geen rekenboek om alle beelden te kunnen dateren. En het is ook niet zo dat wij zeggen, op welk punt in de geschiedenis staan we nu? Als er iets verschrikkelijks gebeurt, dan hoor je de mens al gauw zeggen, ja, Jezus zal nu wel snel weer komen. De Bijbel is geen rekenboek. Maar het gaat erom om bij alle verschrikkingen die wij zien en horen, dat wij weten, rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Een troostboek om in moeilijke tijden aan vast te houden. Dat Jezus komt om al de zijnen te leiden tot het feest. En dat wij in turbulente tijden leven. En dat er heel wat aan vooraf gaat. Dat lezen we hier, onder andere ook in hoofdstuk 10. Eén voor één. Zo staat het ook in de vorige hoofdstukken. Eén voor één. Worden de zegels van de boekrol die het lam heeft. Het lam van God. Die boekrol ontvangen heeft. Eén voor één worden die zegels door hem verbroken. En steeds zien wij hoe daarmee de loop van de geschiedenis in gang wordt gezet. Wanneer de ene grote gebeurtenis voorbij is, dan volgt de andere. En nu sluit Johannes de ogen niet voor alle moeite. Johannes zegt niet, ja, ik kan er niet zo mee zitten waar dat de mensen het zo moeilijk hebben in deze tijd. En hij sluit zijn hart ook niet voor zijn medechristenen. Maar hij sluit zijn hart ook niet voor het getuigenis van Jezus Christus. Het plan van God met ons leven wordt onthuld. Er gaan rampen over deze wereld. Maar als u nou hoofdstuk 10 leest, dan zie je dat opvallend bij al die rampen die over deze wereld gaan, dat er enkele keren een pauze is. Dat is al meer gebeurd. Er worden vanaf hoofdstuk 4 de zegels verbroken. En dan hebben er indrukwekkende gebeurtenissen plaats. Maar met het openen van het laatste zegel, het zevende, wordt nog even gewacht. De engelen blazen de bazuin. En ja, na het blazen van de bazuin gebeurt er iets geweldigs. Maar voordat de engel het blazen van de laatste bazuin, wanneer hij daarmee wil beginnen, dan treedt er een pauze in. De engel heft zijn hand op naar de hemel, staat er. Dat er geen tijd meer zou zijn. En het woord tijd en het woord uitstellen heeft hetzelfde grondwoord. Die zijn elkaar verwant, die woorden. Het is alsof de Heer het oordeel een ogenblik uitstelt. Iemand noemt dit Gods vertragingstechniek. Hoezo uitstel? Is het niet omdat de Heer wil dat er nog mensen gered worden? Dat er nog mensen tot geloof in Jezus zullen komen voordat het finale oordeel er is? Het kan zijn dat de Heer nog op een van ons wacht. Misschien wacht Hij wel op u. En tegelijk zien wij hoe de engel met een plechtige eed bekrachtigt dat met de zevende bazuin het geheimenis van God volleindigd zal worden. Dan zal het helemaal openbaar komen hoe het zal aflopen. Maar dan treedt er nog een tijd van vertraging in. De tijd van vertraging is een tijd om nog behouden te worden. Maar die tijd van vertraging heeft ook een eind. Zelf heeft Jezus dit gezegd. Wanneer u zult horen van oorlogen en van allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Wees niet bang. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Je kunt het lezen in Lucas 21. Het is vertraagd, maar niet uitgesteld. Niet afgezegd. Ik moest denken bij het maken van de preken aan Noach. Noach heeft gepreekt. Vele jaren lang, 100 jaar lang. Dat de mensen zich zouden bekeren. Maar in plaats van dat ze zich zouden bekeren, hebben ze hem finaal uitgelachen. Wie bouwt er nu een ark, een groot schip op het land? Totdat de Heere achter Noach en zijn gezin de deur sloot. In vers 7 staat hier dat het geheimenis van God zal volbracht worden. Wat is dit geheimenis van God? Dat is het heilsplan van God, die de volken op deze aarde deel doet hebben aan het heil van de gemeente van Christus. Christus zal weer komen. Die belofte is door de Vader gegeven. Die belofte heeft ook Christus zelf gegeven. En waar nu de gemeente op wacht, zal ze vervulling hebben. Verwacht u nog iemand? Wacht u nog op iemand? Een zin die we vaak uitspreken als we echt op iemand wachten of verwachten. Maar nu onze Heere. Verwacht u hem? Wij wachten, zegt iemand, al 2000 jaar lang. Maar waar komt het op aan? Dat de gemeente het zal, dat u en ik, dat wij het zullen volhouden. En de eed van de engel zullen geloven. Dat de Heere zich niet vergist. En dat het einde komt. Maar dat de tijd van vertraging, van het inhouden van het oordeel, dat tot heil is voor mensen. Er wordt nog ruimte, er worden nog openingen gegeven om het woord van God uit te dragen. En daarom gaan er tot vandaag de dag mensen uit in deze wereld. En hier in IJsselstein. En in ons land en in Europa tot de grenzen van deze aarde. Dat ieder het zal horen. Dat in Christus alleen het leven is. De boodschap van het heil wordt tot op deze dag, tot aan het einde van de aarde verkondigd. En ook vandaag, deze ochtend, komt het hoogste woord van God tot ons. En het wordt niet op een afstand gehouden. Het wordt onder ons neergelegd. Kind kan erbij. Het kind in de kribbe. Zo diep gaat de liefde van God voor deze wereld in nood, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat alleen in Christus Jezus onze toekomst verankerd is, zekerheid heeft. Maar wie Hem verwerpt, wie zegt, ach, het duurt nog, en ja, is dat niet voor christenen, zeggen ongelovige mensen, is dat niet een zoethoudertje, dat ze toch nog ergens naar uit kunnen zien? Maar alleen in Christus is onze toekomst verzekerd, verankerd. Want wie Hem verwerpt, die staat wel aan het eind van zijn leven met lege handen. Zou u het daarop willen laten uitkomen? Dat het zo afloopt? De Heere gebruikt mensen om dit te verkondigen. De Heere gebruikt Johannes hier in het laatste Bijbelboek. En het boek dat in zijn hand is. Het gaat om een geopende boekrol. Maar Johannes leest niet wat erin staat. Hij staat op het punt om op te schrijven wat erin staat. Maar dan hoort hij een stem uit de hemel die zegt: verzegel, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben. Schrijf het niet op. Het moet geheim blijven, althans voorlopig. Ja, dat maakt ons toch nieuwsgierig, niet? Kijk, de Bijbel, als u het boek Openbaring leest aan het begin, de beginhoofdstukken, dan ziet u, dan wordt er uit, als er over kandelaren gesproken wordt, of de zegels en de bazuinen, dan wordt het uitgelegd. Maar wat de zeven donderslagen zijn, dat is ons nu nog niet gegeven om dit te weten. De engel heft zijn hand op naar de hemel en zweert bij de eeuwig levende en almachtige God die alles geschapen heeft. De laatste dingen wachten nog op zijn vervulling, op de vervulling. En die vervulling komt in die dagen wanneer de zevende engel de bazuinen zal blazen. En Johannes, hij wil zo graag weten wat het is. Hij wil het opschrijven. Maar dat wordt hem door een stem uit de hemel verboden. De inhoud moet verborgen blijven. U kunt denken aan het gegeven dat Paulus vertelt. In 2 Korinthe 2 zegt Paulus dat hij ook in een visioen is opgetrokken in de hemel. Hij heeft daar woorden gehoord, dingen gezien, die hij niet mocht vertellen. De geheimen van God zijn voor ons niet weggelegd om dit te weten. Een geheim is een geheim. Wat vraagt de Heer nu van ons? Dat we hem op zijn woord vertrouwen. Om Christus te omarmen. Zonder dat we precies weten hoe een en ander allemaal zal gebeuren. Want is het niet zo dat Christus liefhebben veel beter is dan alles te weten? Wanneer de zevende bazuin blaast, dan gaat het besluit van God in vervulling. Het geheime besluit, zo staat er letterlijk. Het mysterie, dat woord wordt hier gebruikt. Het is een mysterie. En dat leest u al in het boek Deuteronomium. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Calvijn die gebruikt ergens de uitdrukking. Hij zegt, wij moeten niet zo nieuwsgierig zijn om altijd maar achter het gordijn te willen kijken wat God aan het doen is. Wij hebben het geopenbaarde woord van God, zwart op wit. En dat is ons genoeg. Maar zijn besluit, zegt Amos, zal hij berichten aan zijn dienstknechten. En het woord hiervoor, berichten, verkondigen, daar staat letterlijk het woord evangeliseren. Het goede bericht, dat wordt nog even uitgesteld. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. Het is een indrukwekkende gestalte. Zijn ene been op de aarde, het andere been op de zee. En nu wordt de kerk weer bijzonder bemoedigd. En versterkt met het oog op de vervulling van haar profetische taak in deze wereld. Johannes ziet, althans aan het begin, dat de engel een klein boekje in zijn hand heeft. Klein boekje, letterlijk staat een bijbeltje. Maar voor de engel, in zijn grote majesteit, voor de engel die zo groot is, in zijn grote majesteit, is het een klein boek, is het maar heel klein. Maar het is opvallend, in de grondtekst staat in vers 8 het woord boek. Voor Johannes is het een groot boek. Het staat vol met profetieën. Veel van wat God doet met ons en met deze wereld blijft verborgen. En wat moet Johannes nu doen? Hij moet dat boekje nemen uit de hand van de engel. En de engel willigt het verzoek van Johannes in. En zegt, neem het. Eet het op. En het zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zoeter zijn dan honing. U kunt hetzelfde weer lezen opnieuw in het Oude Testament, in het boek Ezechiël. Daar zegt de profeet in hoofdstuk 3, toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Uw woord, zegt de dichter van Psalm 119, was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. De rol, het boek, de boekrol van het woord is het woord van God. Op zichzelf, zou je kunnen zeggen, is de Bijbel zoet, heerlijk. Het is toch evangelie, een blij bericht. blij bericht. Hoeveel mensen zijn door het evangeliewoord niet bemoedigd? Hoeveel mensen hier in IJsselstein zijn niet op het horen van het woord in vrede ontslapen? En hebben Christus in het woord gevonden. Zo zoet, zo heerlijk. Maar de verkondiging, het evangelie, wordt altijd gevolgd door bitterheid. Want niet ieder wil het horen. Er zijn christenen die worden vervolgd omdat ze dit woord geloven. Er zijn er die worden gedood om het geloof in dit woord. Het is zoet. En het geeft ook bitterheid. Naast de rust en de vrede die mensen in het hart vinden door dit woord, is er de bitterheid van het lijden. De kerk in deze wereld is een lijdende kerk. Komt soms heel dichtbij. Herkenbaar toch? Je bent met vreugde in het huis van God geweest. Zondag aan zondag. Je leest elke dag uit de Bijbel. Vele keren per dag. Maar bij hoevelen, ja, is het geen sleur geworden? En hebben mensen het opgegeven? Dan hoor je mensen zeggen, ach, ik doe er eigenlijk niet meer aan. Het zegt me zo weinig. Het zegt me niks meer. Zoet en bitter. Maar weet u, ik zei aan het begin, het gaat om het volharden. Hij die in u, zegt Paulus, een goed werk begonnen is, zal dit voltooien tot op de dag van Christus. Dat is tot op de dag van de wederkomst. De Heer is uit op ons behoud en niet op onze dood. Was Johannes niet een balling op Patmos, ook omwille van het evangelie? Hij moest lijden om het evangelie. Schreef hij niet aan mensen in de verdrukking? Is niet het kruisdragen steeds, ja, wat de getrouwe getuigen van Christus te verwachten hebben? Maar juist dit lijden om Christus wil, stelt de volgelingen van Jezus in staat om te volharden. Jezus heeft zelf gezegd, we vergeten dat toch niet? In de wereld zul je verdrukking hebben. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ook dan, want de zevende engel zal blazen. En er zullen zeer zware tijden aanbreken. Waar hebben wij in onze tijd behoefte aan? Waar gaat het om? Het gaat om mensen, oudere mensen, jonge mensen, die het woord van God opeten. Die weten alle kracht, alle zaligheid is daarin te vinden. Hem vinden, dat is het leven vinden. En het zo in zich opnemen, dat het als het ware vlees en bloed in hen wordt. Dat je Gods waarheid van binnenuit kent en verstaat. En deze mensen kunnen niet zwijgen. Het woord brandt in hen. Ze moeten spreken, al is het levensgevaarlijk. De engel die met Johannes sprak, staat op de zee en op het land. Zal overal gehoord worden, in alle continenten. U moet, zegt de engel tegen Johannes, opnieuw profeteren. dat is: verkondig de dood van Christus totdat hij komt. De wereld heeft mensen nodig. De gemeente van Christus heeft mensen nodig. Die God kennen. Die profetisch duiden. Dat God het schip van de kerk stuurt. Door de wirwar van deze wereld heen. Gods kinderen hebben een moeilijk leven. De oordelen van God nemen ze ook op zich. Maar het geopende boek geeft hen rust. Ze weten, de rust is elders. En je bent zeker van zijn leiding. Ze zijn dan ook Gods getrouwen. Ze vertrouwen de Heere door en door op zijn woord. Ze kennen de weg, de waarheid en het leven. En ze gaan voor die ene naam. Die ene naam gegeven tot zaligheid, Jezus Christus. En hun tijd is gewijd aan de verborgenheid van God. Hebben wij op deze aarde de raad van God uitgediend, dan is alles wat bitter smaakte vergeten in het licht van zijn aangezicht. Wanneer hun binnenste vervuld wordt met het zoete van zijn eeuwige liefde. Amen. Wij gaan zingen lied 244, de versen 1, 7 en 8, voor alle heiligen in de heerlijkheid. deze zondag worden uw gaven gevraagd voor het werk van de landelijke diaconie, voor het pastoraat in eigen gemeente en het werk van de landelijke kerk. U kunt bijdragen via Scipio of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang zo dadelijk. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. In onze voorbeden doen wij voorbeden voor de namen die de ouderling van dienst vooraf genoemd heeft. En verder bidden wij voor het werk van de landelijke kerk, de landen, en vooral voor de landelijke diaconie. We bidden voor de zieken in de gemeente, ook al worden ze niet altijd met name genoemd. Voor mensen die op welke wijze te maken hebben met de bosbranden. Ja, op vele plekken in deze wereld, ten gevolge van grote droogte. Ik zou erbij willen voegen, er zijn ook altijd onverlaten die het aansteken. We bidden dat de oorlogen tussen Oekraïne en Rusland en de oorlog van de VS en Israël met Iran niet verder zal escaleren. Maar dat leiders over en weer tot bezinning komen en de wapens zullen neerleggen. We bidden voor Israël om wijsheid in moeilijke omstandigheden waarin ze nu zijn, maar vooral ook dat er velen in Israël tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. Er zijn veel gemeenteleden op vakantie. Ook voor hen willen we bidden dat ze veilige reizen zullen hebben in vaak onbekende wegen. Ook voor hen die niet op vakantie kunnen en die in deze periode extra eenzaamheid ervaren. Laat ons bidden en danken. Barmhartig en trouwe Heere, er staat nog zo'n geweldige dag te wachten voor hen die in Christus Jezus zijn en die in het boek van het leven staan. Wij danken u dat er een geweldige toekomst open ligt. Dat het leger van de heiligen, van de gezaligden, tot u komen mag. Heere, bij zoveel wat voor ons verborgen is. En bij het handelen van u niet weten. Dat wat u ons openbaart in uw woord, dat voor ons genoeg is. Om hier op deze aarde ons leven te leven voor uw aangezicht. Laat het zijn, o God, dat het een leven is in vrede met u. Dat we elke dag het contact met u hebben. En leven uit de bron. En onderweg anderen aansporen om met ons mee te gaan. Geef dat de gemeente in dit laatste van de dagen het volhoudt om op u te zien en op u te blijven zien. Want u hebt uw verbond bevestigd en u doet het nog steeds van generatie op generatie. God van alle genade, zo bidden wij u dat u ook hen die in moeilijkheden verkeren, voor de zieken, sommigen zijn ernstig ziek. Heer, we bidden u voor Ina Eppinga en voor haar man Wieger. Geef ook dat de therapie aanslaat bij Ina en dat ze ook een leven verder mag hebben samen met haar man. Zegen ze beiden, o God. Geef dat Johan Oskam en Maaike Pols die na een werkvakantie uit Brazilië terugkomen, dat u ze weer een veilige reis geeft. En ook hier iets moois vertellen over het werk van u. Ook in dat immens grote land. Dan bidden wij u ook om voor Willem Hendry en Ditteke in Zimbabwe. En voor Andrea en Arvind met hun kinderen in Azië. En dat Andrea weer met inzet en creativiteit het werk op school mag vervolgen. Zegen allen, o God, die in uw dienst zijn uitgegaan. Ook voor het werk hier, de kerk, landelijk, provinciaal, plaatselijk, bidden wij u voor het werk van de diaconieën. Mooi stukje werk van de barmhartigheid. In het midden van een vaak zo harde, troosteloze wereld. Om mensen die aan de rand van de samenleving zijn, hoop en moed te geven, uitzicht te geven. Heer, we bidden u voor deze broeders die zich hiervoor inzetten. Geef ook dat ook de zieken die niet genoemd zijn, Heer, maar u kent hen wel, u kent hun namen, u weet het adres waar ze wonen. Ondersteun ze alle, o God. We bidden u voor hen die op zoveel plekken op deze aarde, in Europa, in Canada en op andere gebieden, Oost-Europa, bij hevige branden woeden. En waar soms ook niet alleen het bos, maar ook de oogst verloren gaat. Heere, geef dat de brandweerlieden ook volharden kunnen om met dit werk en dat de branden gestopt worden. We bidden u dat de oorlogen die woeden op zoveel plekken op deze aarde, in de Oekraïne, in het Midden-Oosten, in het hartje van Afrika, in de Soedan, geef dat ook daar de wapens zullen worden neergelegd, dat mensen tot bezinning komen. En dat ze zien dat het doden van mensen, dat niet de oplossing is. Maar we bidden dat de wapens gaan zwijgen. En dat u, Heere, ook in de gewetens, in de harten van mensen werkt. Dat ze tot andere gedachten komen en gaan praten en vrede sluiten. Zegen te midden van al dit geweld, uw volk Israël. Heere, wees er nabij. U hebt uzelf verbonden met dit volk. Onze zaligmaker komt uit dit volk. En we bidden dat u ook geeft dat Israël te midden van zoveel benauwdheid vast en zeker mag staan. En dat ook mensen hun hart zullen richten op u. En op uw Zoon, Jezus Christus, en in hem gaan geloven. Heere, zegen hen die van huis weg zijn op vakantie, het zij in ons land of ver daarbuiten. Geef bescherming over wegen. Het zijn vaak onbekende wegen, onveilig voor heel veel mensen. We bidden dat u ze alle bewaart en dat iedereen ook weer veilig thuis mag komen. Geef ook dat zij die het niet gegeven is om op vakantie te gaan, kan om financiële redenen zijn of andere omstandigheden. Geef ook hen, Heere, de kracht en de leiding, de zegen van u. En dat we te midden van de gemeente ook elkaar niet vergeten en elkaar vasthouden. Wij zien op u, o God, op uw liefdevolle zorg voor ons mensen. We danken u voor deze zondag, voor deze dienst. We bidden ook vanavond om een gezegende dienst. Want u wil ook dat de lofzang gaande gehouden wordt. Hoor en draag ons in de naam van Christus. aan uw rechterhand, onze Heere, die daar voor ons bidt. Amen. Wij zingen Psalm 98, de versen 3 en 4 uit Weerklank. Psalm 98, 3 en 4 uit Weerklank. Gemeente, gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere. De zegen die wij ontvangen om ook voor anderen tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.